Na jaren bezuinigen moet Defensie ineens miljarden slim uitgeven aan mensen, munitie, drones en AI. Maar waar moet je zielkens beginnen? En welke keuzes bepalen straks of Nederland echt weerbaar is? Den Haag is met reces, maar de problemen pauzeren niet. Daarom hebben we het over een van de grootste uitdagingen van Nederland, namelijk Defensie. En dat doe ik met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, het verhaal is nu al echt best wel lang dat Defensie compleet uitgekleed geraakt is in de afgelopen misschien wel tientallen jaren. Wanneer is dat eigenlijk ongeveer begonnen? Wanneer was Defensie nog gekleed?
Ja, wanneer begon de striptease is jouw vraag.
Ja, precies.
Ja, nee, goede vraag. Als je kijkt, het CBS heeft heel mooie overzichtsgrafiekjes daarvan. Wist je bijvoorbeeld dat de hoogste defensieuitgaven Nederland had vlak voordat Napoleon Nederland binnenviel, iets na 1800. Maar goed, dat is wel erg lang geleden. Toen gaven we nog meer dan 8% uit aan defensie.
Mocht ook niet baten, alles, want Napoleon is gewoon binnengevallen.
Precies, nee, dat mocht niet baten. En daarna zie je eigenlijk dat Nederland altijd zo ruim boven de 2% wel uitgaf aan defensie. Natuurlijk de Tweede Wereldoorlog even geen gegevens. Daarvoor was er een piek aan uitgaven. En daarna zie je eigenlijk dat, zo na de Tweede Wereldoorlog, Nederland altijd wel zo tussen de 3% en 5% van het nationaal inkomen aan defensie uitgaf.
Dat is substantieel.
Dus dat is echt behoorlijk. Maar in de jaren 80, natuurlijk een tijd ook met echt economische crisis, zie je gewoon dat het verval als het ware wordt ingezet. En dan wordt het daarna bijna een soort glijbaan met een absoluut dieptepunt. Wel na de eeuwwisseling al. En dan zie je echt dat wat het vredesdividend is gaan heten, mm-hmm, gewoon volledig wordt opgesoupeerd. We geven nog een procentje uit na de financiële crisis aan defensie. Dus dan heb je het over 2010 ongeveer. En zelfs dan is het voornemen om nog verder te bezuinigen op defensie. Alle tanks worden na de financiële crisis de deur uit gedaan bij Defensie.
Echt de ijzerwinkel in de uitverkoop.
Ja, en ook personeel. Duizenden mensen met gedwongen ontslag. Ja, het voelt heel gek als je dat nu terugleest.
Ja.
Om te zien van waar je vandaan komt. Want eigenlijk dus, kijk, in de jaren 80 werd het verval ingezet. Maar gaven we alsnog wel boven wat we nu kennen als de 2%-norm van de NAVO, gaven we toen nog wel uit. Pas echt na de val van de Berlijnse muur, het einde van de Koude Oorlog, zie je dat het uitkleden van defensie echt volop is begonnen. En dat eigenlijk ook geen enkel kabinet dat probeert te kenteren. Omdat je gewoon ziet geld is een schaars goed in de politiek. Dat is het altijd. En als er geen urgentie is, en dat was bijvoorbeeld in de jaren 90 zo, maar ook daarna, dan is defensie gewoon een heel aanlokkelijk slachtoffer om op te bezuinigen. En wat daarbij ook echt opvalt, is bijvoorbeeld dat ook grote gebeurtenissen, de aanslagen van 11 september 2001 bijvoorbeeld, geen substantiële kentering in de lijn, de uitgavenlijn aan defensie bewerkstelligen. Dat duurt gewoon echt ontzettend lang voordat hij een keer omhoog schiet. En dat is eigenlijk pas het geval zo bij het derde kabinet Rutte. Dan is ook gewoon de bodem bereikt voor defensie. Erger kan het eigenlijk
bijna
niet.
Bijna het ministerie afschaffen.
Dat er weer is wat geld naartoe gaat en dat de lijn omhoog gaat. En dat is toch echt, dat maakt het zo fascinerend dat je echt kan beginnen bij de tijd van Napoleon tot aan nu, dat we die cijfers hebben. Het is fantastisch op een rij gezet door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat eigenlijk zeker vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw, is het gewoon echt een lange, decennia lange neergaande lijn.
En dit afbraakbeleid wat we in Nederland zien, is dat uniek? Of zien we dit ook bij misschien omringende Europese landen? Hebben die ook hun defensie verwaarloosd?
Die hebben het zeker ook verwaarloosd. Eigenlijk in heel West-Europa of alle Europese bondgenoten van de NAVO zie je dat terug. Ook bijvoorbeeld in nieuwsberichten. Nederland is nooit het slechtste jongetje van de klas geweest. Van de NAVO-klas, om het maar zo te noemen. Want er zijn landen die er eigenlijk nog erg aan toe zijn. Maar Nederland zit wel bij de onderste regionen.
Heb je dan namen en rugnummers? Welke landen moet ik dan aan denken?
Nou, ik heb dan een heleboel namen en rugnummers. Ik weet niet of we ze allemaal langs moeten gaan. Opvallend is dat eigenlijk als je kijkt naar welke landen voldeden bijvoorbeeld in 2014 aan de NAVO-norm. 2014 is voor de NAVO een belangrijk jaar. Rusland nam toen de Krim in van Oekraïne.
Ja.
Er woedde toen al oorlog natuurlijk in het oosten van Oekraïne. MH17 werd dat jaar neergeschoten door de Russen. Bij de NAVO-top in Wales dat jaar werd nog eens echt bevestigd dat die 2%-norm aan uitgaven ertoe deed. En dat alle NAVO-bondgenoten binnen 10 jaar, dus 2024, op die 2%-norm zouden moeten zitten. Maar als je kijkt in 2014, welke landen daar dan wel aan voldeden. Okay. Nou, dan is dat is een heel kort lijstje. Namelijk de Verenigde Staten, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk. Kroatië zat er net onder. Polen zat er net onder. En Estland zat er net onder. Maar dan heb je dus echt over een handvol lidstaten dat erover of net bij die 2% norm in de buurt zat. Welke landen er echt niet bij in de buurt zaten? Nou, Luxemburg, België, Spanje, Slovenië, Hongarije, Tsjechië, Italië. Nou, dat zijn niet de minste landen. Zeker bijvoorbeeld Italië is natuurlijk een groot land, maar ook zwaar getroffen door die financiële crisis van 2008. En je ziet dat gewoon een heel lang golfeffect heeft gehad. Waardoor er heel weinig aan defensie werd uitgegeven. Eigenlijk kan je zeggen over de volle breedte van Europese NAVO-bondgenoten. Je ziet eigenlijk alleen de Amerikanen natuurlijk voorop. Die geven altijd echt wel voldoende uit. En voor de rest is het een beetje schrapen.
Ja, we kennen natuurlijk nu dat hameren over de NAVO-norm erg van Donald Trump. Maar daar was Obama natuurlijk ook in 2014 al mee begonnen. Hè?
Ja.
Als we dan eventjes verder gaan. Want we zijn nu in een fase gekomen waarin het toch een beetje is omgeslagen. En er weer meer moet worden geïnvesteerd. Hoe serieus neemt het huidige kabinet dit?
Ja, heel serieus. Ik denk dat dit een van de punten is die niet alleen breed wordt gedragen in het kabinet, maar ook door de Tweede Kamer. En dat het niet de vraag is van of we dit gaan doen, maar hoe je dit gaat doen. Oftewel, er is ruime steun voor de nieuwe NAVO-doelstelling van 3,5%. Eigenlijk formeel natuurlijk 5%, hè, maar die 1,5% marge die kan breed worden uitgegeven aan bijvoorbeeld infrastructuur of cyberveiligheid. Die dan ook defensie, zolang het maar defensie gerelateerd is. Dus iedereen in Den Haag heeft het over de NAVO-norm van 3,5%. Dus vandaar ook dat ik dat zelf ook toch een beetje ben gaan overnemen. Maar dat die 3,5% gehaald moet worden, daar schaart bijna iedereen zich wel achter. Alleen het hoe. En het kabinet zelf heeft er natuurlijk in het coalitieakkoord voor gekozen om dat eigenlijk een beetje te spreiden. Dus er wordt wat opgehaald met bezuinigingen. Er wordt wat opgehaald met lastenverzwaringen. En een stukje loopt als het ware in de schuld, zoals ze dat dan in het Haags zeggen. En dat het meest tastbaar is dat met de vrijheidsbijdrage die het CDA als term heeft gemunt, maar die ook in het coalitieakkoord is beland. Waardoor bijvoorbeeld de belastingen voor burgers, maar ook voor bedrijven, wat omhoog gaan, wat dan richting defensie zou moeten vloeien, de opbrengst daarvan.
En is die intensiteit om toch defensie weer op te krikken? Is dat ook echt begonnen bij dit kabinet? Of is dat iets wat al in 2014 al begonnen is? Bij de kabinet Rutte?
Zeker niet in 2014. Wel in het laatste kabinet Rutte. En die daarvoor in Rutte 3 werd de bodem bereikt. En daarna knikt het weer omhoog. En zeker eigenlijk 2022 en iets daarvoor. Maar 2022 is natuurlijk echt het kanteljaar waarin er opeens vele miljarden extra naar defensie gaan. Rusland heeft volledig de oorlog ontketend tegen Oekraïne. En dat is wel de wake-up call die opeens ervoor zorgt dat er veel meer geld naar defensie toe kan.
Dat is natuurlijk, denk ik, verder misschien een goede ontwikkeling. Maar is die kentering alleen in Nederland gebeurd of zien we dat dan ook bij onze NAVO-bondgenoten?
dat zie je wel echt een stuk breder bij alle bondgenoten die opeens de omslag maken. Al blijft natuurlijk wel altijd dan eigenlijk de landen die we net al noemden. Nou, sommige die maken wel echt de draai naar meer investeringen. Maar bijvoorbeeld een Spanje blijft het altijd lastig vinden. En om echt substantieel meer geld voor defensie vrij te maken. Het staat gewoon niet zo heel hoog op hun prioriteiten.
Ze voelen zich ook een beetje geïsoleerd op het Iberisch
Schiereiland. Ook hebben een andere positie als het ware binnen de NAVO qua ligging. Dat beïnvloedt natuurlijk ook qua hoe je binnenlandse steun is voor dat soort ingrijpen. En je ziet ook, nou ja, voor België, die willen het wel. Alleen het kost wel nogal veel moeite om die extra investeringen vrij te maken.
En is dat gewoon een geldkwestie?
Dat is vooral een geldkwestie. Politiek is er wel de wens om het te bereiken. Alleen is iets minder makkelijk met geld te schuiven.
Ja, dan om verder te gaan. Dat defensie is dan in de afgelopen jaren uitgekleed. Dat wil je dan nu weer opnieuw gaan opbouwen. Ergens is dat dan ook wel weer prettig. Want dan kan je op een heel fundamenteel nieuwe manier zoiets opbouwen. Proberen en niet alleen maar voortbouwen op wat er al is. Want er is niet zoveel.
Er was niet zoveel, nee.
Hoe wordt nagedacht in Den Haag over de keuzes die daarin gemaakt worden?
En Nederland heeft altijd de wens gehad om zich op bepaalde punten dan te onderscheiden. Bijvoorbeeld van oudsher gaan we toch even terug naar Napoleon en daarvoor zelfs. Nederland is, als het om de marine gaat, een heel sterk land. Heeft dat altijd sterk gehad. Qua landmacht waren we een stuk minder bedreven. Zijn we een stuk minder bedreven daarin geweest.
Vandaar dat Napoleon binnenviel.
Ja, dat konden we niet voorkomen met een paar waterkeringen. Maar daarnaast, en die focus wordt alleen maar versterkt de afgelopen jaren, gaat het eigenlijk om de technologisch ingewikkelde facetten van defensie. Dus dan zit je in dat stukje cyber.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld radartechnologie is echt iets waarvan Nederland qua defensieindustrie denkt, hier kunnen wij een slag mee slaan. En kunnen we ons onderscheiden ten opzichte van andere landen. We zijn uiteindelijk, Nederland is een klein land. We kunnen nooit een heel groot leger op de been brengen zonder dat dat ontzettend extreem ingrijpt in de samenleving. Want dan heb je opeens een arbeidstekort dat nog veel groter wordt als we heel veel mensen uit de arbeidsmarkt gaan onttrekken voor defensie. Dus we moeten het slim en efficiënt doen of inzetten, onze capaciteiten die we hebben.
Wat is de rol van Dilan Jezilgus in dit alles? Want zij is natuurlijk minister van Defensie. Heeft zij een heel eigen visie op hoe dit moet?
Jezilgus is sinds februari natuurlijk minister van Defensie. En je ziet dat zij samen met staatssecretaris Dirk Boswijk tot nog toe vooral voortbouwt op eigenlijk die kanteling die in 2022 is ingezet. Ze hebben onlangs hun eigen defensienota gepresenteerd. Dus dat is echt weer de visie, hun visie voor defensie, die meerjarig is. Hij loopt tot en met 2030. Maar als je kijkt naar de vorige defensienota, die werd door Gijs Tuijman, staatssecretaris van BBB, voornamelijk getrokken. Dan zie je dat er niet zozeer sprake is van revolutie, maar eerder gewoon van een evolutie, van doorontwikkelen waar Nederland al op stuurt. En dat is sowieso, er gaat veel meer geld naartoe natuurlijk. Maar het moet wel slim ingezet worden. Dus er wordt gekeken naar ontwikkelingen nu natuurlijk vooral op dronegebied, maar ook op robotisering aan zich. Dus de defensienota van dit jaar, van 2026, heeft een nog scherpere focus, denk ik, op technologie. En op die onbemande gevechtsmiddelen en hoe je die kan ontwikkelen en inzetten voor defensie. Ook omdat defensie, dat bleek uit onderzoek dat ik samen met mijn collega Nart Lodewijk heb gedaan, ontzettend veel moeite heeft om mensen toch uiteindelijk aan te trekken. Het zet er doelen voor. In het coalitieakkoord staat de wens dat defensie doorgroeit naar 122.000 mensen die bij defensie werken. Op dit moment zijn dat er zo'n 80.000. Maar je ziet in die defensienota dat die 122.000 al wat meer wordt losgelaten en dat het nu over 100.000 of 102.000 mensen gaat die voor Defensie gaan werken. Oftewel, het moet in ieder geval naar dat niveau van rond de 100.000 komen. En uiteindelijk moet het dan nog verder vergroot kunnen worden, afhankelijk van wat nodig is. Ook gezien de technologische ontwikkelingen qua AI en robotisering.
En als ik hoor wat je zegt over dit soort personeelstekorten, want daar hebben we het dan eigenlijk over, dan denk ik toch ook altijd aan het CDA, dat al lange tijd een voorstander is van de herinvoering van een zekere vorm van dienstplicht.
Ja.
Is dat waarschijnlijk?
Het ligt nu niet op tafel, ook omdat de andere partijen daar wel kritischer tegenover staan in die discussie. Maar het wordt niet meer uitgesloten in Den Haag dat daar een keer naar gegrepen zou moeten worden. Dat in ieder geval de opkomstplicht, zoals die nu natuurlijk, die er nu niet meer is voor de dienstplicht, dat dan toch weer zou terugkomen. Veel mensen betwijfelen aan het precieze nut, omdat je wil mensen bij Defensie hebben die gemotiveerd zijn, maar die ook wat kunnen. En met een heel generieke opkomstplicht bereik je dat eigenlijk allebei niet. Mensen zijn niet gemotiveerd. En de vraag is ook maar of ze daadwerkelijk wat kunnen leveren bij Defensie. Van wat Defensie wil.
Dan toch ook aan die uitgavenkant. Vroeger was al het verhaal bij Defensie dat dan gaat er geld naartoe. Dan wil je bijvoorbeeld, ik noem maar iets, een JSF aanschaffen. Dat duurt eventjes voordat zo'n apparaat in elkaar gezet is. Een paar jaar, misschien zelfs wel 10 jaar. En tegen de tijd dat je het dan hebt, is de technologie een beetje achterhaald. Is dat nog steeds de uitdaging van Defensie?
Dat is een probleem dat inderdaad altijd wel bestaat bij dat soort grote projecten, grote uitgaven. Nu is op dit moment, doordat toch wereldwijd, je ziet dat de defensieuitgaven omhoog vliegen, is meer een soort inherente inflatiegevaar ontstaan. Namelijk, iedereen trekt de portemonnee om van alles en nog wat, niet alleen JSF's. Maar ook heel simpele doodgewone munitie in te kopen. Maar iedereen wil dat op dit moment inkopen, omdat iedereen geschrokken is van een meer gewelddadige wereld die in brand staat dan eerder. Dus met dezelfde euro's of dollars koop je toch een stuk minder op dit moment, omdat er gewoon een groot tekort is aan productiecapaciteiten. Dat is eigenlijk een groter probleem nu.
En als we dan toch ook kijken naar de snel ontwikkelende technologie. Zie je ook dat Nederlandse troepen, of in ieder geval mensen die voor Defensie werken, naar Oekraïne gaan om daar te kijken naar hoe de oorlog gevochten wordt? Want dat is op dit moment denk ik de plek waar de meeste militaire innovatie plaatsvindt.
Ja, dat zie je sowieso wel. Er is ook echt een soort kentering in hoe de verhoudingen tussen Nederland en Oekraïne zich hebben ontwikkeld. Aan het begin zag je dat Nederland heel veel geld vrijmaakte natuurlijk voor militaire steun aan Oekraïne. Dat doen we nog steeds, maar de manier waarop is veranderd. Dat geld dat eerder werd vrijgemaakt ging toch om de meer simpele dingen, bij wijze van spreken, helmen en kogelvrije vesten, zorgen dat Oekraïne die genoeg had. Maar nu zie je dat het om veel meer geavanceerde technologie gaat, maar ook dat daar een stukje kennis uitwisseling vanuit Oekraïne richting Nederland bij is komen kijken en vice versa. Dus de drone-industrie in Nederland ontwikkelt zich in fors tempo ten opzichte van eerdere jaren, omdat we ook vanuit Oekraïne bijvoorbeeld is er een contract gesloten dat VDL drones gaat produceren. Dus in Nederland gaan we produceren, zodat met Oekraïnse technologie, zodat die drones die hier geproduceerd worden daar op het slagveld het verschil kunnen maken. En bij Defensie erkennen ze ook wel dat in eerdere jaren nog niet zo erg voorkwam. Maar dat je nu echt merkt dat die Oekraïners zich in zo'n rap tempo, omdat zij ook daadwerkelijk meemaken hoe snel een oorlog zich verandert en hoe belangrijk het is om technologisch een voorsprong te hebben op je tegenstander, dat Nederland daar ontzettend veel van kan leren.
Ik snap dat de bereidheid om veel meer te gaan investeren in Defensie, dat de aanleiding daarvan geweest is natuurlijk echt gewoon Rusland.
Ja.
Aan de andere kant vraag ik me ook wel heel erg af dat Want als je een defensie lekker wil gaan neerzetten, dan vraag ik me af voor welke landen Nederland zich precies veilig moet houden. Is dat alleen Rusland? Of wordt er ook gekeken naar andere mogelijke geopolitieke rivalen? Ik denk aan China, Iran, ik weet het niet, Noord-Korea. Waar wordt er dan precies naar gekeken? Er zijn natuurlijk ook allemaal landen die we militair veel minder goed kennen.
Rusland is wel inderdaad echt de topprioriteit. Maar Nederland heeft natuurlijk ook altijd een grote inzet of bereidheid getoond om bij vredesmissies deel te kunnen nemen. Dus dat de krijgsmacht daar ook geëquipeerd voor is. Daarnaast Venezuela is een land van onrust geweest. Terwijl natuurlijk Curaçao, dat onderdeel is van het Koninkrijk, daar heel dicht bij in de buurt ligt.
Oh, nog niet eens een gedachte dus inderdaad. Ja.
Dat zijn eigenlijk, dat is een beetje de basis als het ware. En daarnaast natuurlijk ja, non-statelijke actoren, zoals dat dan wordt genoemd. Oftewel vaak terreurbewegingen. En die de pas afsnijden of je daartegen kunnen wapenen, staat ook heel hoog op het prioriteitenlijstje.
Blijft het wel, is de bedoeling wel dat Defensie een zo'n missie gedreven aanpak blijft hebben? Of moet het een bredere functie gaan krijgen?
In hoe er gesproken wordt over Defensie merk je wel dat die bredere aanpak, hè, dat verhaal van weerbaarheid, dat is denk ik een van de meest populaire woorden in Den Haag de afgelopen jaren. We moeten weerbaar zijn. En dat gaat dan over de volle breedte van de samenleving en de maatschappij. Zie je wel dat daar meer de focus naartoe gaat. Terwijl in die crisisjaren, in die bezuinigingsjaren, dan was het inderdaad zo van, nou, we moeten wel een bijdrage aan een VN of een NAVO-missie kunnen leveren. Als een soort bare minimum. Maar nu is dat inderdaad wel wat verschoven.
En ik, ja, als we dan ook nog even teruggaan naar Den Haag. En ik kijk ook naar bijvoorbeeld het minderheidskabinet. Maar dat er wel redelijk draagvlak is, geloof ik, in de Kamer voor investering in defensie. Wat zijn dan precies voor Dilan Yazılgöz de grote uitdagingen?
De minister zal dat brede draagvlak wel uiteindelijk moeten omzetten ook in resultaten. Defensie in die zin, er gaat heel veel geld naartoe. Dus je kan denken, nou, politiek is dat een makkelijke klus. Uh-huh. Maar zeker in Nederland is er natuurlijk wel altijd een grote behoefte dat geld ook verantwoordelijk wordt besteed. De Algemene Rekenkamer is toch best wel vaak kritisch geweest, ja, op defensie. Bijvoorbeeld als het gaat om de beveiliging van belangrijke militaire objecten die niet op orde is. En ook de verantwoording vanuit defensie over hoe al dat geld in aanbestedingen voor nieuwe wapentuigen wordt besteed. En dat defensie soms wel een loopje neemt met die regels. En dat zijn, ja, ogenschijnlijk kleine puntjes, maar waar je als minister wel nat op kan gaan. Zeker omdat Yazılgöz zichzelf ook wel erg bewust is van het feit dat nou ja, net na het losbarsten van de oorlog in de Oekraïne door de Russen, was er grote steun voor meer geld naar defensie. Die is er nu nog steeds, maar het gaat nu ook pijn doen. Het geld dat naar defensie gaat, komt ergens vandaan. Bij mensen zelf, bij bedrijven die meer betalen, of bij bezuinigingen die door het kabinet worden opgelegd. Dat betekent wel dat het idee dat er gratis geld naar defensie gaat en dat er heel snel grote stappen worden gemaakt in de vooruitgang van defensie, die periode is een beetje voorbij. Nu zijn de quick wins, het laaghangend fruit, dat is wel geplukt. En dat betekent dus ook dat het uitdagender wordt om het geld goed weg te zetten, maar ook om dus de steun van de mensen daarvoor te behouden.
En het kabinet zit nu ongeveer een half jaar. Haar voorganger was Ruben Brekelmans. Wat doet zij beter dan Ruben Brekelmans? En wat kan ze misschien nog van Brekelmans leren?
Nou, ik denk dat Dilan Yazılgöz in ieder geval wat meer bedreven is in de gelikte filmpjes maken. Maar dat is ook meteen een grote valkuil voor haar.
Komt Brekelmans ook goed? Kan ook nog wel een filmpje in de campagne
doen? Brekelmans wil dat ook wel. Maar nee, ik denk wel dat Yazılgöz in die zin voor zichzelf wel moet opletten dat het niet te veel een soort glamour portefeuille wordt in die zin. Er was al heel veel kritiek op dat zij via Cyprus met een privé jet was gevlogen natuurlijk. Voor het fregat dat richting de Straat van Hormuz ging. net nadat de Iran-oorlog was uitgebroken. Dat soort uitglijders, je kan er een beetje flauw over doen. Maar ze doen er natuurlijk wel toe in Den Haag. Maar net als Brekelman zie je gewoon dat je als minister van Defensie gewoon ontzettend profiteert qua media-aandacht in hoe belangrijk Defensie is geworden. Er is gewoon heel veel aan de hand in de wereld. Dus je bent meteen wel heel zichtbaar. Maar dat moet je wel op de juiste manier inzetten.
Nou ja, wij blijven het uiteraard dan ook gewoon nauwgezet volgen. Tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En help ons om meer mensen te bereiken door een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot volgende week, Victor.
Tot volgende week.